Gemeente, we verzoeken u te zingen uit Psalm 40, het eerste vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd, hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken, gevoerd uit modderig slijk, mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Psalm 40, vers 1. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het boek der psalmen en wel in psalm 40 en daarvan de eerste 9 versen. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu de eerste 9 versen van Psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gezet. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden van mijn ingewand.
Zingen we dan nu verder van Psalm 79 en daarvan het zesde vers. Hij hoort naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaren, op uw hulp met smekend ogen staren. Psalm 69, het zesde vers. 79, het zesde vers. Gemeente, met Gods hulp wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van dominee S.W. Jansen, naar aanleiding van Psalm 40, de versen 2 en 3. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Zingen we verder van Psalm 69, het eerste en het zesde vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. De vloed is mij te groot. En het zesde vers. Ruk door uw macht mij uit het slijk. Behoed en laat mij niet verzinken in de wateren. En red mij uit de handen mijner vaderen, hateren. Uit deze kolk en diepe watervloed. Psalm 69, het eerste en het zesde vers. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Deze woorden vormen het begin van Davids psalm. Dat bepaalt ons bij drie gedachten. Ten eerste zijn nood, ten tweede zijn rots en ten derde zijn weg. In de eerste plaats dus zijn nood, want we lezen in vers 3 de woorden een ruisende kuil, modderig slijk en verder in vers 2 mijn geroep. Vervolgens zijn rots, wij lezen immers in vers 3, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hoe is dat dan gegaan, David? Wel, in vers 2 lezen we, ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ten slotte zijn weg, want het slot van vers 3 luidt, hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Kinderen, jullie zien wel eens een bordje met erop, pas op, drijfzand. Het is daar blijkbaar levensgevaarlijk. Daar moet je dus niet in terechtkomen. Want kom je er ooit nog wel uit? David, de dichter van deze psalm, is in grote nood. Hij kan zichzelf daaruit niet bevrijden. We lezen dat in vers 3. Hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een ruisende kuil, modderig slijk. Het is alsof David zich als een drenkeling bevindt in een kuil, in een put. We mogen voor die kuil ook wel lezen de put van vernietiging of de put van het verderf. Dat is heel aangrijpend. David zinkt weg. Hij zakt weg in de modder. En, kinderen, als je bijvoorbeeld in de modder van een moeras wegzinkt, dan zuigt die modder aan je. Die grijpt je beet en trekt je er steeds dieper in. Dat is het beeld. Zit David echt in een kuil? Nee, het is beeldspraak. David zegt, ik bevind mij in grote nood. De moeilijkheden groeien me boven het hoofd. Nog even en dan wordt het me te veel. Het is net alsof ik onder de modder verdwijnen zal. Wat is er dan met David aan de hand, zult u vragen? Dat is niet duidelijk. We lezen er iets van in vers 13. Daar staat, want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Het kan zijn dat Saul achter hem aanzit, of dat Absalom, zijn eigen kind, hem achtervolgt. In die perioden heeft David namelijk ook psalmen gedicht. Hij noemt hen hier kwaden, kwaadoeners. Het zijn zijn vijanden. Het kan ook nog iets anders betekenen. De kanttekenaren wijzen bij het woordje kwaden op zwarigheden of ellenden. Het zou dus ook kunnen zijn dat David ziek is, zoals sommige uitleggers denken. Psalm 38 en Psalm 41, die ook van David zijn, staan immers om deze psalm heen en gaan daar ook over. We kunnen niet met zekerheid zeggen. Sommigen denken dat hij zich van God verlaten voelt, dat hij God kwijt is. Dat het donker is, dat alles toegesloten is. David vergelijkt dat hier met in de kuil zitten. We raken allemaal wel eens in de put. Misschien zijn er hier ook wel die zeggen, dominee, het is één groot donker gat bij mij. Misschien bent u depressief of psychisch in nood. Dat is aangrijpend. Het wordt vaak niet begrepen. Het kan zo donker zijn. Toch is dat hier in deze psalm niet zo. Hij zegt in vers 13, mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Zijn schuld benauwt hem, zijn zonden vliegen hem aan. Dat vooral is er aan de hand. Gemeente, vliegt uw schuld u ook wel eens aan? Of denk u, Ach, het valt wel mee. Nee hoor, dominee, zoveel zonden heb ik niet. Nou, David spreekt niet over zijn zonde, maar zelfs over zijn ongerechtigheden in het meervoud. En hij zegt erbij, zij hebben mij aangegrepen. Kinderen, als je in de modder valt, zitten je kleren er helemaal onder. De modder kleeft overal aan je. Zo is het ook bij David. In Psalm 51 zegt hij, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zwegen. Hij zegt, ik heb mijn schuld steeds groter gemaakt, dat ik niet heb kunnen zien, of ik kan er niet overheen kijken. Het zijn allemaal vijanden die op mij afkomen. Ik kan ze zelfs niet meer tellen. Ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds. Probeer de haren op je hoofd maar eens te tellen, dat lukt je niet. En hij zegt ook nog, mijn hart heeft mij verlaten. Het is alsof hij zeggen wil, nog even, en dan zal mijn hart het begeven. Je hoort het wel, David is in grote nood. Gemeente, ik zal de kanttekening voorlezen die bij de uitdrukking ruisende kuil en modderig slijk staat. Een kuil of een put des geruis, waar de wateren steeds opwellende en opbobbelende bruisen en een groot gedruis maken. Dit wil zeggen dat de gevaren zo groot zijn, dat er zoveel zijn, dat David er zelf nooit meer uit kan komen. Kinderen, jullie kennen wel iemand die ook in de put zat. Dan denk je direct aan Jozef. Maar hij zat wel in een droge kuil. Misschien denk je ook aan Jeremia. Hij werd ook in een diepe kuil gegooid. En daar was heel veel modder in. Hij zinkt weg in die kuil en klaagt dat de modder tot boven zijn hoofd komt. En het is de Moorman Ebed-Melech die hem uit die kuil verlost. Maar, gemeente, Davids nood is ook onze nood. U zegt, is dat mijn nood? Ja, wij zitten ook in een kuil, de kuil van zonden en van ongerechtigheden. En is het niet zo dat we het daar maar al te vaak goed naar onze zin hebben? Dat is toch zo dwaas. Daarom roept de Heere ons toe. Zie nu eens in welk gevaar je je bevindt. We zijn deze woorden gewend. We kennen deze psalm uit ons hoofd. We kennen de uitdrukking dat we diep gevallen zijn in Adam. Maar zijn onze ogen er al voor geopend? We zitten in Adams kuil, in de put van vernietiging, aangrijpend gemeente. We zijn allemaal onderweg en zullen omkomen als we in de zonde blijven liggen. Daarom, bekeert u van uw boze weg, geloof het evangelie, de tijd is voortskort. Het beeld is in deze psalm een ruisende kuil, modderig slijk. Je kunt het ook vergelijken met water dat van de bergen afstroomt. Dat water sleept grond en stenen mee. Dat wordt met het water één modderstroom en daarmee vult het dal zich. Als je daarin terechtkomt, word je meegesleurd. We weten het wel, maar de vraag is nu, kennen we dit met ons hart? De Heere zegt, het is uw eigen schuld dat u in zo'n droevige toestand terecht bent gekomen. Als we eerlijk zijn, kunnen we daarop alleen maar zeggen, ja, door onze zonden zijn we daarin terechtgekomen. Wat doe je als je in zo'n kuil bent terechtgekomen? Wel, je gaat proberen jezelf te redden, te verlossen. Zal David dat ook niet geprobeerd hebben? Misschien zit er hier wel iemand die zegt, ik probeer uit alle macht uit die kuil te komen. Misschien grijp je je aan de rand vast en brokkelt die steeds maar af. Je probeert omhoog te klimmen, maar wat gebeurt er? Je zakt steeds dieper weg. Het is hopeloos. Je bent reddeloos. Misschien zit er hier wel iemand, een jongere, een oudere, die zegt: Heere, hoe moet ik hier nu uitkomen? Ik probeer steeds mijn leven te verbeteren. Ik probeer de zonde weg te doen. Ik ga trouw naar de kerk. Ik lees veel in mijn Bijbel. Ik zoek steeds op mijn knieën uw aangezicht. Maar het lijkt alsof het steeds erger wordt en dat ik steeds dieper wegzak. Hoe moet dat nu toch? Wat doet David? Wel, dat staat in het tweede vers. En mijn geroep gehoord. David gaat roepen. Dat lezen we ook in Psalm 130. Uit de diepten van ellende roep ik met mond en hart. Wat zegt de dichter van Psalm 69? Hij zegt: mijn keel is hees, zij is van droogte ontstoken. Wat doet een drenkeling, kinderen? Die roept: help! Dat doet David ook. Lees maar, er staat in vers 14: het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Psalm 40 kun je in tweeën delen. Deel 1 is dan vers 1 tot en met 11 en deel 2 is vers 12 tot en met 18. In vers 1 tot en met 11 klinkt een loflied op en in vers 12 tot en met 18 een klaaglied. U zegt: dat is toch de omgekeerde volgorde? Nou, zo is dat bij David. David is verlost en geeft God de eer. Het ligt in zijn hart om God te verheerlijken. Dat doet hij in die eerste versen, in dat eerste deel. En daarna kijkt hij terug en schrijft hij hoe het was in die kuil, hoe het was in de nood en hoe hij zich daaronder voelde. Hij spreekt daarover in onze tekstversen. Wat doet David dan? Hij roept. Dat begrijp je wel van iemand die dreigt te verdrinken of in de modder wegzakt. David roept. Hij roept uit alle macht. En wat roept hij dan? Het is niet zo lang. Het is eigenlijk maar heel kort. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. David heeft het niet verdiend dat de Heere zijn reddende hand uitstrekt en dat hij uit de kuil op het droge gezet wordt. Hoe weet ik dat? Er staat: het behagen u. Dat is misschien een wat oud woord. Het is alsof David zegt: Heere, u bent het niet verplicht. U bent vrijmachtig. Als u mij in die kuil laat liggen, is dat rechtvaardig, Heere. Dat is rechtvaardig. Psalm 69, we hebben het gezongen, zegt: dat toch de put, dat toch de mond zich over mij niet toesluit. Het is alsof David zegt: Heere, als u nu een deksel op die kuil legt, als u die put dicht doet, heb ik dat verdiend. Dan heb ik niets te zeggen. Dan moet mijn hand op de mond. Dan bent u volmaakt rechtvaardig. Het behagen u. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Hij laat God vrij, maar hij laat hem niet los. Heere, haast u tot mijn hulp. Het is een alarm, een kreet om redding. Hij is iemand die in doodsnood verkeert. Heere, haast u. Vertoef niet, zo eindigt hij straks deze psalm. Blijf niet achter. Kom toch naar mij toe. Strek uw hand uit, want zo kom ik voor eeuwig om. Dat is de weg, gemeente, roepen. Roepen. Zijn er hier van die roepers? Of zegt u: ik heb het al lang opgegeven. Dan hoop ik dat deze psalm tot bemoediging dient. Ik heb al zo vaak geroepen, maar hoe lang heeft de Heere u al geroepen? Hoe lang? Dag in, dag uit. Hij strekt zijn handen nog uit en roept u toe: wend u naar mij toe, word behouden. En mijn geroep gehoord, staat er dan. Het gebed is de weg tot de verlossing. En wat vermag het gebed veel? Denk er niet klein over, gemeente. Hij, dat is Christus, hoort u roepen. En daarom de vraag, roept u al? Het hoeft geen langdurige roep te zijn. Och, Heere, och, wie het mijn ziel door u gered. Ik denk, hoe groter de nood, hoe korter het gebed. Denk maar aan de discipelen op het meer van Galilea. Ze vergaan. Wat doen ze dan? Wel, ze roepen. Heere, behoed ons. Wij vergaan. De Canaanese vrouw komt met de nood van haar zieke dochter tot Jezus en zegt, Heere, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En hij stuurt haar niet weg. Jezus is een helper in de nood. Hoor ook David. Heere, haast u tot mijn hulp. Je hoort hem uit de diepte roepen. David roept in zijn nood de Heere aan. Maar nu zien we hoe hij redding vindt op een rots. Onze tweede gedachte. Er staat nog meer in deze psalm. En hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, zo lezen we. David bleef niet in de ellende. Van huis uit kunnen we makkelijk leven in onze ellende en in onze zonden, in onze doodstaat. Het bevalt ons prima en we hebben het naar onze zin. Ik hoef helemaal niet te roepen, dominee. Waarom zou ik? Maar als de Heer je ogen opent, dan ga je roepen. Dat is het kenmerk van het nieuwe leven. Dus het gaat niet alleen over ellende in deze psalm. Het stopt niet bij de ellendekennis. Het gaat verder. Dat is een les. Het gaat niet buiten kennis om van de zonde om. Maar de Heere maakt je daarmee juist plaats. Voor wat? Voor de rots. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Kinderen, je ziet die man wegzakken in de modder. Ik ga nog een keer naar Psalm 69. Daar staat het zo treffend. Het gaat daar ook over wateren die zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gekomen in de diepte der wateren en de vloed overstroomt mij. Dan zegt deze dichter, David ook hier, ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Nog even. En hij gaat kopje onder. Hij roept. En dan? Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. De Heere gaat hem verlossen. Je moet eens goed tellen, kinderen, hoe vaak hier het woordje hij staat. Vers 2. Hij heeft zich tot mij geneigd. Vers 3. Hij heeft mij uit een ruisende kuil. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Vers 4. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Heeft David dat gedaan? Nee. Kan een drenkeling zichzelf redden? O nee, hij moet gered worden. Hij moet verlost worden. En daarom zegt David straks in vers 18, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Het moet van boven komen. En het komt van boven. Ja, het kan alleen bij de Heere vandaan komen. Daarom valt alle nadruk op hij. Wie is die hij dan? Dat is de Heere, de verbondsgod. In vers 2 lezen we, ik heb de Heere lang verwacht. Daar eindigt ook vers 4 mee. David vertrouwt op de Heere, de God van het verleden, van het heden en van de toekomst. David zegt, hij is geen vreemde God voor mij, geen onbekende God. Hij heeft mij al meer keren uit grote nood en dood verlost. Hij zal mij ook nu verlossen, ja ook nu weer. Hoe weet David dat? Let maar op, er staat nog meer in onze tekst. Hoe is David op die rots gekomen, gemeente? Hoe ging dat? Door te roepen. Maar er staat nog meer in vers 2. Ik heb de Heere lang verwacht. Dat gaat samen. Want gemeente, als je tot God gaat roepen, is dat het werk van de Heilige Geest. Dan komt er in je hart verwachting. Verwachting, ja. Wie legt die erin? God zelf, omdat de liefde in je hart wordt uitgestort. Daardoor heeft David verwachting. Dat is niet zomaar een verwachting. Er staat in de kanttekening, ik heb de Heere verwachtende verwacht. Dat wordt hier vertaald met lang verwacht. David heeft lang geroepen. Hij heeft ook lang verwacht. Het is zeer verschillend hoe de Heere werkt. Saulus van Tarsen werd na 3 dagen en nachten opgezocht. Bij de Canaanese vrouw leek het lang te duren. Ze riep maar en ze riep maar. Het leek wel of Jezus haar negeerde of haar niet zag. Maar hij hoorde haar wel. O, hoor je dat, zondaar onder ons? Hoor je dat? Misschien antwoordt hij nu niet, maar hij hoort naar hen die zijn heil verwachten. O, geef het dan niet op, maar blijf liggen aan Jezus' voeten. De Heere gaat David antwoord geven en hem redden. Het duurde lang en toch was het een slechte tijd voor David? Nee, ik heb de Heere lang verwacht. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Soms viel er licht in die kuil, licht van het woord van God. Dat gaf hem verwachting, zoals Psalm 130 zegt. Ik heb de Heere verwacht. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Misschien kent u dat, misschien dat u dat kent in uw leven. In de grootste nood, onder welke omstandigheden dan ook. Of als de Heere u uw zonden liet zien door het werk van de Heilige Geest. Je ervoor een stroom van ongerechtigheden had de overhand. En in de kerk mocht je horen, maar de Heer zal uitkomst geven, een bemoediging. Er kwam verwachting in je hart, er kwam hoop. David spreekt erover in Psalm 39. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Een adventsverlangen, zo zou je het kunnen noemen. Ik heb de Heere lang verwacht. Als je God niet kunt missen, als je niet weet hoe je ooit zalig moet worden, als je het niet meer weet en je leest dan in je Bijbel, al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen, dan gaat je hart sneller kloppen. Is dat voor mij? Roept hij ook mij? Wat geeft dat een uitzicht? Mensenwoorden geven geen hoop, maar Gods woord wel. Ik heb de Heere lang verwacht, zo lezen we hier. Davids verwachting had grond, was ergens op gefundeerd. Ze was verankerd in het woord. Ze gaf zijn hart vertroosting, geest en leven. Wat kan wachten lang duren, kinderen, als je jarig bent? Tel je de dagen af en dan vraag je elke morgen, is het al zover? Wachten kan heel lang duren. Als je in de wachtkamer zit bij de dokter, voordat de deur open gaat, wat zal de uitslag zijn? Welke boodschap krijg je te horen? Nee, deze dichter wacht niet af, maar hij verwacht. En verwachten, gemeente, dat is een geloofszaak. In die kuil, in grote nood, is er geloof in zijn hart. Geloof dat door de liefde werkt en uitgestort is in zijn hart. Die verwachting, die hoop richt zich op de Heere. Die verwachting die blikt hoger dan de kuil diep is. Die verwachting ziet omhoog. Ik heb de Heere lang verwacht, lezen we. En hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Wat een wonder. Deze psalm is vol van het wonder. Waarom, gemeente? Wel, hij heeft zich tot mij geneigd. De Heere neigde zich tot David. Denk daarbij aan iemand die ziek op bed ligt. Misschien wel stervende is. Iemand staat bij het bed en hij beugt zich naar de ziekte toe om nog wat woorden op te vangen. Zo neig je tot iemand. Of een moeder die haar baby uit de wieg haalt. Zij buigt zich om haar kind op te tillen. Zij neigt. Zij neigt zich. En nu, en hij heeft zich tot mij geneigd. Hij neigt zijn oor, lezen we vaak in de psalmen. De Heere luistert scherp. Hij hoort David roepen. Gemeente, de Heere hoort ook uw geroep. Hoort u dat, gemeente, ook uw geroep? Hij hoort arme smekelingen die hun roep richten naar zijn genadetroon. Hij buigt zich, strekt zijn hand uit om u uit de kuil te verlossen. Dat is de tweede gedachte, mijn rots. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Voeten die wegglibberen, wegslibberen. Voeten die geen grond hadden, want het was een kuil zonder bodem. En nu? Ja, nu. Nu heeft hij mijn voeten op een rotssteen gesteld. Dat is het werk van God. Dat is troost en houvast voor iemand die zichzelf niet meer helpen kan. Die geholpen en gered moet worden. Voor u, ja dan is het misschien voor u die moet zeggen, ik heb alle pogingen ondernomen, maar tevergeefs. Al mijn pogingen om mijzelf te redden ten spijt. O, hij strekt zijn hand naar u uit, ja, naar u. Nog meer, hij, de heiland, daalt zelf in de kuil. Het is niet zo dat de Heere Jezus zegt, kom er maar uit. Of dat hij een touw naar beneden gooit en roept, pak dat touw maar aan. Nee, gemeente, hij daalt zelf af in de kuil. Dat is evangelie. Dat is het rijke evangelie. Lager kan hij niet afdalen. Dieper kan hij niet buigen. U hoort het. Deze psalm is vol van de Messias. Vers 7 tot en met 9 vormt het hart hiervan. Hier horen we over het borgwerk van Emmanuel, de Christus. Het gaat niet om onze offers, maar het gaat om zijn offer. Het gaat niet over ons komen tot hem, maar zijn komen tot ons. Zie, ik kom. Hij was gehoorzaam tot de dood. Hij deed Gods welbehagen, Gods wil. Christus daalde dieper af. Hij daalde af in de allerdiepste angst en versmaadheid der hel. Hij is het die David op een rotssteen zet. David klimt er zelf niet op, hij wordt erop gesteld, zo staat er. En hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Daar zorgt Jezus voor, door zijn geest. Vrienden, rusten wij ook op die rots? We gaan er eerst van zingen met het gebed van Psalm 61 en daarvan het eerste en het tweede vers. Wil, o God, mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. In verafgelegen streken schier bezweken zoek ik heul bij u alleen. Leid mij, Heer, ik zou in het stijgen nederzijgen. Leid mij op een hoge rots. Wil mij tot een toevlucht wezen als voor deze. S vijands wreed geweld ten trots. Psalm 61, vers 1 en 2.
Thank you.
We spreken over het begin van Davids psalm. David liep vast in zijn nood. Hij kon geen kant op. Hij riep tot de Heere met luider stem en de Heere hoorde hem. We horen over een rots en hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Wie is die rots? Dat is toch eigenlijk geen vraag, gemeente? Paulus haalt de tekst in Hebreeën 10, vers 7 tot 9 aan. En hij spreekt dan over Christus. Christus is die rots. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Kinderen, wat is een rots? Als je in berglanden bent, Zwitserland of Oostenrijk, zie je van die geweldige grote bergen en machtige rotsen. Indrukwekkend, imponerend. En op zo'n rots, eenvoudig gezegd, ben je veilig. Deze drenkeling wordt uit de kuil gehaald en op zo'n rots gezet. Zo is hij veilig. Dat is de prediking die we horen. Dat is het woord dat we u mogen verkondigen. Dat is het evangelie wat we vanmiddag mogen horen. De man, en die man, dat is Christus, zal zijn als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Hij, Christus, is als een verberging tegen de vloed. Hij heeft mij op een rots gesteld. Christus zelf had geen beschutting. Hij hing aan het kruis tussen hemel en aarde. Hij was niet veilig op deze aarde. Hij had geen kussen waar hij zijn hoofd op neer kon leggen. Altijd was er de godsdienstige wereld en waren het zelfs zijn eigen discipelen die hem geen rust gunden. Deze rots Christus biedt veiligheid voor drenkelingen, voor hopeloze gevallen zoals u, voor zondaren zoals u in een ruisende kuil en in modderig slijk. Een rots is onwrikbaar. Je ziet zo'n rots staan in de branding. Het water slaat daartegen, maar de rots blijft staan. Denk maar, kinderen, aan de gelijkenis van het huis op de rots. Toen de slagregen kwam en de winden gingen waaien, stond dat huis onbewegelijk vast. Zo is hij die op Christus vertrouwt. Als een drenkeling wordt David heen en weer geslingerd. Dan weer heeft hij hoop en dan weer vreest hij. Zijn vertrouwen gaat op en neer. Misschien is dat bij u ook wel zo. Hebt u ook zo weinig vastigheid? Wordt u ook heen en weer geslingerd? Zoek het in Christus. Zoek het in Hem alleen. Hij is de rotssteen. Hij geeft vastigheid. Zoek het leven buiten uzelf, in de ander. Het ligt vast in Hem. De zaligheid, het welbehagen, het verbond der genade, ze liggen vast in Jezus Christus. Zondaar, als u soms heen en weer geslingerd wordt als een riet in de wind, dan is Christus de vaste rots, de rots van uw behoud. Op de rotssteen Jezus Christus vinden we een veilige schuilplaats. Maar hij is ook de rotssteen, wiens werk volkomen is, zegt Mozes. Misschien ben jij er een die wil proberen jezelf uit die kuil op te werken. Dat lukt je nooit. Je kan tot je eigen redding niets meebrengen, niets. Je zonden worden alleen maar meer. Je bent net als een kind, jongens en meisjes, dat een mooie witte blouse aan heeft. Hij is gekleed om naar een bruiloft te gaan en dan valt hij in de modder. Hij probeert zelf de modder eraf te halen, maar het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar viezer. Misschien bent u dat. Misschien zit er zo'n zondaar in de kerk. Hoor dan over die rotssteen, wiens werk volkomen is. Zijn offer, vers 7. Zijn komen, vers 8. Zijn gehoorzaamheid, vers 9. Dat is wat u nodig hebt. U hebt zijn gerechtigheid, een volkomen gerechtigheid nodig. Daar spreken vers 10 en 11 over. Ik boodschap de gerechtigheid in een grote gemeente. David zegt, dat wil ik uitroepen. Evangeliseren staat er eigenlijk. Dat is waar het om gaat in de prediking. Uw gerechtigheid bedek ik niet. Hij kan zijn mond niet meer houden. Zijn lippen niet bedwingen. Dat ligt in zijn hart. Wel, gemeente, zo is het. Zo is Christus. Alles is door hem volbracht. De zondaar kan niets meer, die niets meer heeft, is bij hem welkom. Kom dan maar met uw schuld. Kom dan maar met uw armoede. Kom dan maar zoals u bent. Zijn werk, Christus werk, zijn offer is volkomen, is volmaakt af. De Vader is tevreden met het offer van zijn Zoon. De rotssteen Christus is de veilige rots. De rotssteen Christus, o, die is zo vast en die is zo volkomen. We gaan naar onze laatste gedachten, zijn weg. Die is zo schoon. Als je rotsen ziet liggen en de zon schijnt daarop, waar kunnen die rotsen dan schitteren? Prachtig. Wat weerkaatst dat licht? Christus is de rotssteen. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat schittert hij, ook in deze tekst. Wanneer schittert hij nu het meest? Als je in nood bent. Wanneer schittert hij het meest? Als het van jouw kant niet meer kan. David wist ervan. En nu wordt hij op een rots gesteld. Wat gaat David dan doen? We horen hem zeggen, hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Eigenlijk staat er, hij heeft mijn voetstappen bevestigd. David zegt, Heere, ik wankel. Ik dwaal zo vaak af, maar nu heeft u mijn gangen vastgemaakt. Nu heeft u mijn voetstappen bevestigd. Denk ook aan Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Gemeente, het gaat hier over de vraag of we in Christus geborgen zijn. We kunnen misschien wel veel beleefd hebben. We kunnen wellicht veel vertellen, maar de vraag blijft staan, wat dunkt u van de Christus? Kent u hem als de rots waarop u bouwt? U zegt, ja, ik weet dat ik een zondaar ben. Die kennis is noodzakelijk, ja. Maar kunt u meezingen, nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. David is uit zijn nood verlost en is geplaatst op de rots. De rots der eeuwen, Jezus Christus. En hij gaat ervan zingen. In vers 4 lees je, en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Jongens en meisjes, David mag nu rusten op die rots. Hij heeft zijn gangen vastgemaakt. En wat betekent dat? Dat betekent, de Heere is mijn leidsman. Hij wijst David de weg. Hij gaat hem voor. En hij mag veilig zijn spoor volgen. David gaat zijn weg met dankstof, een lofzang in het hart. We horen David ook wel eens klagen en zuchten. Maar nu mag hij omhoog zien. Hij mag vooruitblikken naar het erfgoed hierboven. Wat kijken wij vaak naar beneden? En hoe drukken de zorgen ons dan neer? We moeten als David hand en oog opheffen naar omhoog. Gemeente, we hebben Christus nodig, heel ons leven lang. We kunnen niets in eigen kracht. We lezen in onze tekst steeds weer het woordje Hij. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij is het begin en Hij is het middelpunt van ons leven. Hij is de bron van zaligheid. Zo kunnen we net als David met een vaste tred onze weg gaan. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. De Heilige Geest geeft David een nieuw lied in het hart, een lofzang tot eer van God. David zingt, zing je mee? Mag je zeggen, die psalm van David, dat is ook mijn psalm, die ken ik ook, niet alleen uit het hoofd, maar met heel mijn hart. David had juichenstof, hij zegt, velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Daar ging wat van uit. Wij zingen veel te weinig. En wellicht wordt er ook in onze gezinnen te weinig gezongen. David zegt, velen zullen het zien en vrezen. Er gaat veel van uit als we zingen. Velen zullen het zien en vrezen. Vrezen betekent hier niet dat je bang bent. Dat denken jullie misschien, kinderen. Vrezen. Dan ben je benauwd. Bijvoorbeeld in het donker. Dan ben je bang. Maar hier betekent vrezen liefhebben, hoogachten. Herkent u dat in uw leven? Als we de Heere vrezen, gaat er een welriekende reuk van ons uit. Dan krijgen anderen ook de smaak te pakken. Ze gaan meezingen, ze gaan instemmen. Maak de Heere met mij groot. Als de Heere je verlost heeft, kun je niet meer zwijgen. Je kunt niet zwijgen als je weet van zijn opzoekende zondaarsliefde. David zegt, ik wil anderen er ook in laten delen. Vroeger zeiden ze wel eens dat zo het ene kooltje het andere aansteekt. Waar leidt dat toe? Dat lezen we in vers 5. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. Er staat eigenlijk, die op de Heere leunt, op de Heere vertrouwt. David had in die keul geen enkele steun, maar hij is op de rots gezet. En nu mag hij leunen op Christus, op de vaste rots van zijn behoud. Nu mag hij steunen op zijn liefde. Nu mag hij Jezus voetstappen drukken. Een weg van sterven aan zichzelf, maar wel tot eer van God. Dan klinkt de lofzang uit Sion's zalen tot hem met stil ontzag. Hij stelt zijn vertrouwen niet op hovaardigen en die tot leugen afwijken, maar op de Heere. Gemeente, we stellen ons de vraag, op wie vertrouwen we? Als je sterft, moet je alles achterlaten. Je geld, je bezittingen, je vrienden. Waarop, op wie stel je dan je vertrouwen? David mocht de Heere zijn rots overhouden. Hij is onwrikbaar trouw. In hem is het onrecht nooit gevonden. Al achtervolgde Saul hem, of Absalom, al maakten ze hem het leven zuur, hij hield God over. Dan zie ik David zitten bij Ziklag. Hij is alles kwijt. Zijn vrienden worden zijn tegenstanders. Hij blijft alleen over. Wat staat er dan? Hij sterkte zich in de Heere zijn God. Dat is op de Heere vertrouwen. Dat is geloven. Dat is steunen. Dan verwacht je alles van hem. Hoe is nu ons leven? Klinkt er een nieuw lied in ons hart? Of zegt u, ik kan helemaal niet zingen. Ik zit nog in de kuil, in diepten van ellende. Dan wil ik u de weg wijzen. Dan wijs ik u de weg naar boven. Roep dan met de dichter tot hem die redding kan zijn. Misschien zeg je, ik wacht al zo lang. Blijf dan de Heere verwachten. Doe dat intens. Eigenlijk staat er lang, gedurig, onophoudelijk. Want zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. En weet, hij neigt zijn oor kroep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Als je de Heere mag kennen als je rots, je deel en je eeuwig goed, dan heb je de opdracht om goed van de Heere te spreken, om goed van deze koning te spreken. Je mag hoog van hem opgeven, opdat anderen het zullen zien wie God voor jou is, en dat voor zo een. Dat is de beste reclame voor de kerk. Velen zullen het zien en vrezen. We lezen in vers 8. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Dat is het middelpunt van deze psalm. Dat is Christus. Hier wordt de middelaar, Jezus Christus, sprekend ingevoerd. We horen hem hier zeggen, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. De vraag is nu, kennen we deze middelaar? Kennen we deze Christus? Als je hem niet kent, zul je voor eeuwig wegzinken. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreden veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Zoek dan de Heere, gemeente. Zoekt de Heere, vliet de toekomende toorn. Christus is afgedaald in de diepste diepte, dieper dan David. Om hem is David op de rots gesteld, op die vaste rots van zijn behoud. En mag hij eeuwig zingen, ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Zingt u mee? Amen. Heren, geef dat we dit woord niet naast ons neer zullen leggen. Dat we het mee mogen nemen naar huis. En wat zou het groot zijn dat dit woord voor deze of gene is gebruikt zou zijn tot opbeuring, tot bemoediging, tot troost, misschien ook tot bestraffing. U weet wat iedereen nodig heeft. Maar heren, wilt u het rijkelijk zegenen. Heb dank voor uw trouwe hulp. Wilt u met ons gaan als we van hier gaan. Breng ons op de plaats waar we wonen. Breng ons in deze avond weer terug in uw huis. Wilt u uw knecht, onze dominee, dan schenken alles wat hij nodig heeft om uw woord te bedienen. Wat hij heeft overdacht in zijn studeerkamer, mag hij dat ook weer helder terugkrijgen in zijn gedachten. En zoudt u hem de werkingen van uw Heilige Geest niet willen onthouden? Zie op hem in gunst van boven. En wees ons allen genadig om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Psalm 40, het 8e vers. eindigen dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.